allemaal hartelijk welkom in deze dienst vanavond. We hebben vanmorgen met elkaar nagedacht over het onderwerp dat het zo belangrijk is om in een tijd van droogte en een tijd van warmte te zorgen dat onze vochthuishouding in ons lichaam goed op peil is. En met name ook geestelijk, heel belangrijk, anders drogen we uit. En wat is het ook belangrijk om daar vanavond opnieuw over na te mogen denken. En we gaan straks zeker er met elkaar over nadenken wat we net met elkaar gezongen hebben over die stroom van levend water. En we zien daarnaar uit. Hartelijk welkom en laten we samen God zegen vragen voor dit samen zijn. Heer, we hebben net gezongen dat we in U ons gezond mogen baden. Heer, dat U die stroom van levend water bent, waar we ons aan mogen laven. Heer, en U zegt het zelf, Heer Jezus, als je van het water drinkt wat ik je zal geven, dan zal het in je worden een fontein die opspringt ten eeuwig leven. We hebben vanmorgen ook gelezen, Heer, dat U zegt, wie dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. En dit zeide hij van de Heilige Geest, die zij die tot geloof kwamen ontvangen zouden. Heer, dank U wel voor deze prachtige woorden. Dat U zelf zegt, Heer Jezus, kom naar mij als je dorst hebt. Heer, dank U wel dat we bij U dat kunnen vinden wat we in de wereld niet kunnen vinden. Dat we bij U echt verzadigd worden. Dat we bij U echt die geweldige blijdschap mogen vinden. Dat we bij U, Heer Jezus, bekleed worden met gerechtigheid. Heer, dank U wel voor alles wat we in U gevonden hebben. En zo willen we U bidden, Heer, wilt U ons ook vanavond een hele fijne avonddienst geven. Wilt U door Uw woord tot ons spreken, onze harten openen. Heer, dat we een verlangend hart hebben om naar Uw stem te mogen luisteren. En zo willen we bidden, wilt U door Uw Heilige Geest vanavond in ons midden aanwezig zijn. Heer, we willen U ook bidden voor hen die op afstand deze dienst beluisteren of later. Heer, wees er nabij, vooral hen die door ziekte thuis moeten blijven of die door ouderdom niet meer kunnen komen. We voelen ons met hen verbonden. En we willen U bidden, Heer, wilt U heel dicht bij hen zijn. We willen U ook bidden voor uw volk Israël. We danken voor U voor de geweldige plannen die U nog heeft met dit volk en met het land en met de stad Jeruzalem. En we danken U, Heer, dat we daar ook vanavond kort over na mogen denken. Heer, wilt U met onze broeders zijn en zusters die vervolgd worden omdat ze in U geloven. Geef hen kracht om vol te houden. En we danken U, Heer, dat wij samen met hen uit mogen kijken naar Uw komst. Waar Uw gerechtigheid zal komen. En waar ook Uw vijanden hun knieën voor U zullen moeten buigen. Heer, dank U wel dat we zo deze avond naar U mogen verlangen. Dank U wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. Laten we samen een paar stukjes lezen uit het woord van God. Het eerste gedeelte kunt u vinden in Ezechiël 47. Dat gaat over de tempelbeek. Een heel bijzonder fenomeen wat in de eindtijd ook in vervulling zal gaan. Maar waar wij nu al van mogen genieten. Ezechiël 47 vanaf vers 1 tot en met vers 12. Toen bracht hij mij terug naar de ingang van het huis. Zie, er stroomde water onder de drempel van het huis uit, oostwaarts. Want de voorzijde van het huis was op het oosten. Het water vloeide onder de rechterzijkant van het huis vandaan, ten zuiden van het altaar. En hij leidde mij door de noordpoort en hij voerde mij toen buitenom naar de buitenste poort, naar de poort die op het oosten uitzag. En zie, daar borrelde water op uit de rechterzijkant. Nadat de man uitgegaan was naar het oosten met een meetsnoer in zijn hand, mat hij 1000 el, dat is ongeveer zo'n kleine 500 meter, en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de enkels. Hij mat weer 1000 el en deed mij door het water gaan. Het water reikte tot aan de knieën. Hij mat weer 1000 el en deed mij erdoor gaan. Het water reikte tot aan de heupen. Hij mat nog eens 1000 el en nu was het een beek geworden die ik niet doorwaden kon, want het water was zo hoog dat men erin zwemmen kon. Een beek die men niet kon doorwaden. Toen zeide hij tot mij, hebt gij het gezien, mensenkind? Daarop deed hij mij teruggaan langs de oever van de beek. En toen ik terugkeerde, zie, langs de oever van de beek stonden aan weerszijden zeer veel bomen. Hij zeide tot mij, dit water stroomt naar de oostelijke landstreek, vloeit af naar de vlakte en komt in de zee. In de zee wordt het uitgestort, zodat haar water gezond wordt. En alle levende wezens die er wemelen, zullen leven. Overal waar de beek komt, en er zal zeer veel vis zijn. Want als dit water erheen komt, dan wordt het water van de zee gezond. Overal waar de beek komt, zal alles leven. Vissers zullen er langs staan van En-Gedi tot En-Englaim. Het zal een plaats zijn om de netten uit te spreiden, en de vissen erin zullen van allerlei soort zijn, zoals de vissen van de grote zee, zeer talrijk. Maar de moerassen, de poelen ervan, zullen niet gezond worden. Ze zijn aan het zout prijsgegeven. Langs de beek zullen op haar oevers aan weerszijden allerlei vruchtbomen opschieten, waarvan het loof niet verwelkt en de vrucht niet opraakt. Elke maand zullen zij vrucht dragen, omdat hun water uit het heiligdom komt. Hun vruchten zullen tot spijzen zijn en hun loof tot geneesmiddel. En dan iets verderop in de profetie van Zacharia, het ene laatste boek van het Oude Testament. Daar kunt u hier ook iets over lezen. In Zacharia hoofdstuk 13 vers 1. Zacharia 13 vers 1. Te dien dagen zal er een bron ontsloten zijn voor het huis van David en voor de inwoners van Jeruzalem ter ontzondiging en reiniging. En dan nog iets verder in hoofdstuk 14, vers 8, Zacharia 14, vers 8. Dan zullen te dien dagen levende wateren uit Jeruzalem vlieten. Dat is een heel bijzonder woordje, dat vlieten. Daar kom ik zo nog wel even op terug. De helft daarvan naar de oostelijke en de helft naar de westelijke zee, dus de Dode Zee en de Middellandse Zee. In de zomer, zowel als in de winter, zal het geschieden. En de Heere zal koning worden over de gehele aarde. Te dien dagen zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. En dan lezen we nog een klein stukje uit het boek Openbaring. Openbaring 22. Openbaring 22, de eerste 5 verzen. En hij toonde mij een rivier van water des levens, helder als kristal, ontspringende uit de troon van God en van het Lam. Midden op haar straat en aan weerszijden van de rivier staat het geboomte des levens, dat 12 maal vrucht draagt. Iedere maand zijn vruchtgevende. En de bladeren van het geboomte zijn tot genezing der volkeren. En niets vervloekt zal er meer zijn. En de troon van God en van het Lam zal daarin zijn. En zijn dienstknechten zullen hem vereren. En ze zullen zijn aangezicht zien. En zijn naam zal op hun voorhoofden zijn. En er zal geen nacht meer zijn. Ze hebben geen licht van de lamp of licht van de zon van noden. Want de Heere God zal hen verlichten. En ze zullen als koningen heersen tot in alle eeuwigheden. Tot zover deze prachtige gedeelten over die prachtige rivier. De rivier van het water des levens waar we met elkaar over gaan zingen uit Johannes de Heer. Johannes de Heer 819. En terwijl we dat zingen zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente. En voor het onderhoud van de gebouwen. Thank you.
Ik ken een rivier en dit
Het is, ik heb het wel eens een keertje meer verteld, het is al een hele tijd geleden dat we een keer een jeugdreis maakten door Israël, door de Negev-woestijn. En toen zagen we op een gegeven moment in de hele kale vlakte, de eindeloze dorre vlakte, zagen we zo'n heel groen lint, zo met wat riet erbij en wat boompjes erbij. En we vroegen aan de gids, joh, wat is dat eigenlijk? Hij zei, nou kom maar eens kijken en kom vooral maar eens ruiken. Dus we kwamen bij dat midden in de woestijn, dat stroompje. Hij zei, dit noemen we ook wel eens het open riool van Jeruzalem. Dat komt uit Jeruzalem en het stroomt naar de Dode Zee. En het is het Kidron riviertje. En dat stroomt zo helemaal vanuit Jeruzalem met al het viezigheid, zo richting de Dode Zee. Nou ja, dat is zo'n heel klein riviertje, en het stonk behoorlijk hoor. Dat is zo'n heel klein riviertje, al zoveel, zo'n prachtig lint van groen door de woestijn, ja, veroorzaakt. Dat is toch eigenlijk wel prachtig, hè? Waar het mij om te doen is, dat gaat om de toekomst van dat riviertje. Want dat riviertje blijft zo niet. Dat wordt straks een heel andere rivier. Maar ook, het is mij erom te doen, wat laten wij achter in de woestijn om ons heen? Zijn wij ook een zegen voor de mensen om ons heen? We hebben vanmorgen gehoord dat God een prachtige oase geplant heeft. En dat hij ons als mensen bedoeld had om in die oase, in de Hof van Eden te zijn. Waar volop eten is, waar volop drinken is. De bron van de grote rivieren was daar. Er was een overvloed aan levend water. Een overvloed aan het geboomte des levens. Er was voedsel genoeg. Ze waren bekleed met Gods heerlijkheid. En toen werden ze verstoten uit deze hof. Ze waren naakt. Ja, ze waren wel bekleed met dierenvellen, maar ze schaamden zich voor elkaar. Er was geen brood meer, er was geen water meer. En vanaf dat moment hebben we vanmorgen gehoord, de heideren die zoeken alleen maar naar wat zullen we eten, wat zullen we drinken en waarmee zullen we ons kleden. Dat is de tendens van de mensen zonder Christus. Dan is het zo mooi om te zien dat God met zijn volk Israël een plan gelanceerd heeft om uiteindelijk weer een bron te openen waaruit alle mensen van de hele wereld mogen drinken. Een bron te openen waar een rivier zal ontspringen, zowel naar het oosten als naar het westen, en waar alle volkeren zich aan mogen laven. En daarvoor heeft God het volkje Israël uitgekozen. En dat gaat in Jeruzalem gebeuren. Als je nou zo het boek Ezechiël leest, dan is het zo mooi dat je in Ezechiël 37 lees je over de hergeboorte, de nieuwe geboorte van het volk Israël. Zowel als staat, maar ook geestelijk. Hoe Israël opnieuw geboren wordt. Je leest kort daarna hoe daar een tempel gebouwd wordt. En een tempel die niet lijkt op de tempel van Salomo, maar een tempel waar de tempel van Salomo niets bij vergeleken is. Een veel grotere tempel. Men zegt ook wel eens, kan die tempel daar staan op het tempelplein? Nou, als u wel eens op het tempelplein geweest bent, dan is het een vrij groot plein. Maar we weten ook dat er in de Bijbel staat, en dat staat ook in Zacharia, het stukje wat je ook kunt lezen erover, in Zacharia 14, dat er ook in Jeruzalem een fikse aardbeving zal zijn. En dat er in Jeruzalem, in het midden van Jeruzalem, een grote vlakte zal ontstaan. Waar dat hele tempelcomplex zal verschijnen, wat in Ezechiël, u moet het maar eens lezen, vanaf Ezechiël 40 en verder, dat hele tempelcomplex zal verschijnen. Een prachtig, schitterend tempelcomplex, waarvan de Heer gezegd heeft, de toekomstige heerlijkheid van het huis zal vele malen groter zijn dan dat het huis ooit geweest is. Je leest over de poorten van dat tempelcomplex en de muren van Jeruzalem. Laten we er eventjes dat er even bij pakken in Zacharia. Ik heb dat u wel eens meer laten lezen, maar het is zo mooi dat je dat toch ook nog weer even kunt zien. Ik zei Zacharia, ik bedoel Ezechiël. Neemt u me niet kwalijk. Maar als u kijkt in Ezechiël, dan lees je dat die tempel hersteld wordt, de priesterdienst wordt hersteld, zelfs de offerdienst wordt hersteld. Niet offers die uitkijken naar de toekomst, maar offers die als het ware als dankoffers gebracht worden voor dat wat er gebeurd is. Want elk offer in het Oude Testament kijkt vooruit en elk offer wat dan gebracht zal worden, kijkt terug met dankbaarheid naar Jezus die voor ons het lam was. En als je dan even kijkt in hoofdstuk 44, dan wordt Ezechiël zo actueel ook naar onze tijd toe. Want waar we het over hebben vanavond, over die tempelbeek die dan zal ontstaan daar in Jeruzalem, dat zal niet al te lang meer duren. Er staat in Ezechiël 44, toen bracht hij mij terug naar de buitenste poort van het heiligdom die op het oosten uitzag. En u weet waarschijnlijk wel, deze poort wordt ook wel genoemd de Golden Gate, hè? De Gouden Poort. En als je op de Olijfberg staat en je kijkt zo over Jeruzalem, dan is een van de eerste dingen die je dan inderdaad ziet die gouden koepel, hè, of die goudkleurige koepel. Maar daarvoor zie je de muur van Jeruzalem met daar een poort. Tenminste, dat was een poort. Want wat staat er? De poort die op het oosten uitzag in vers 1, deze was gesloten. En de Heere zei tot mij, deze poort zal gesloten blijven. Zij zal niet geopend worden en niemand mag daardoor binnengaan, want de Heere, de God van Israël, is daardoor binnengegaan. Daarom moet zij gesloten blijven. Dit was ooit de poort waar Jezus de stad binnenging toen hij vanaf de Olijfberg kwam om het Pascha te vieren en waar de Joden hem tegemoet kwamen en riepen, Hosanna, hij die komt in de naam des Heeren. Deze poort hebben de Turken hersteld, al heel veel honderden jaren geleden. En toen die poort helemaal hersteld was, toen zeiden de Joden, nou dankjewel, er staat in de Bijbel dat de Messias door deze poort naar binnen zal komen. Toen hebben de moslims, die hebben die hele poort dichtgemetseld. Ze hebben gezegd, dat zal dus nooit gebeuren, dat de Messias door deze poort binnenkomt. En om dat nog een keertje dubbel te voorkomen, hebben ze voor die poort, en dat ziet u ook als u op de Olijfberg staat, een hele grote begraafplaats aangelegd. En de Joodse Messias zal nooit over een begraafplaats lopen, want dan zal hij zichzelf verontreinigen. Nou, dat is zo actueel om te zien, als u in Israël bent, dan ziet u dat deze poort tot nu toe nog steeds gesloten is. Dichtgemetseld. Maar ja, er staat niet voor niets in Psalm 24, over de poorten. Heft poorten uw hoofden omhoog, opdat de koning der ere zal binnengaan. Dat gaat dan gebeuren. Dan zullen de poorten inderdaad openbreken. Nou, het is maar één van die kleine details uit Ezechiël die je vandaag met je gewone fysieke ogen kunt zien. De poort is tot op dit moment nog steeds gesloten. Totdat de Heer Jezus zal komen. En dat in vervulling gaat waar we net met elkaar over gelezen hebben. En dan zien we dat, laten we eens met elkaar eens even over die rivier nadenken in Ezechiël 47, dat er uiteindelijk een rivier zal ontspringen. Een rivier van het water des levens. Het water des levens, het water wat iedereen nodig heeft om tot leven te komen. Net zoals het geboomte des levens. En het eerste wat ik met u wil doorspreken, dat is, laten we eens even gaan kijken naar die bron van deze rivier. Wat is de bron van deze rivier? Waar ontspringt deze rivier? Nou, het is heel eenvoudig. De bron van deze rivier, hij ontspringt in het huis van God. In het huis van God. Daar wordt heel duidelijk gesproken, bij de ingang van het huis stroomde dat water weg. In het huis van God. Staan zo mooi, hè? Ik zal u alleen deze teksten maar noemen, maar in Psalm 87, daar roept David het uit. Al mijn bronnen zijn in u. Al mijn bronnen zijn in u. De bron, laten we eventjes dat heel concreet maken vanavond. De bron van kracht. De bron van blijdschap. De bron van rust. De bron van wijsheid. De bron van vrede. De bron van liefde. Ga zo maar door. Het ontspringt uit hem. Al mijn bronnen zijn in u. En dat heeft David in zijn leven maar al te duidelijk ervaren. Zonder hem kon hij niets. Zonder hem was David maar een heel eenvoudig herdersjongetje gebleven. Al mijn bronnen zijn in u. En de Jezus zei, buiten mij kun je geen vrucht dragen. Blijf in mij. En al mijn bronnen zijn in u. Of zoals we vanmorgen gelezen hebben aan het begin van de dienst, waar staat, bij u is de bron des levens. Dus het huis van God, daar ontspringt het water. Het huis van God, de gemeente. Mensen, wat zou toch prachtig zijn, wanneer wij als huis van God, als gemeente van Jezus Christus, een plek mogen zijn, dat de gemeente het huis van God is, waar een bron aanwezig is. Waar we opnieuw kracht mogen ontdekken. Opnieuw gevuld worden met de Heilige Geest. Dat de gemeente zo'n plek mag zijn. Of, laten we het nog persoonlijker doen. Waar ontspringt die bron? Waar is die bron aanwezig? Er staat in de Bijbel dat ook u, ook jij, je bent een tempel van Gods Geest. Is die bron ook in jouw leven aanwezig? Is die bron aanwezig in de gemeente? Zo ja. Is die bron ook aanwezig in jouw persoonlijk leven? Want daar ontspringt die bron. De bron. Ja, er is nog iets te zeggen. Die rivier die ontspringt niet alleen in het huis van God, maar ook bij het altaar. Daar ontspringt deze bron, bij het altaar. Bij de plek waar je God mag ontmoeten. Daar ontmoet je die bron. Die bron van het water des levens. Of, als we het nog verder willen trekken, in Openbaring staat, waar ontspringt die rivier? Onder de troon van God. Dus, drie dingen over die bron. Het is in het huis van God. Ten tweede, het is bij het altaar. En ten derde, het is onder de troon van God. Wanneer Hij de heerschappij heeft in ons leven, dan ervaren we dat er een bron is waaruit dat water tevoorschijn komt. Hij is die bron in ons leven. De bron. Ten tweede, wat leert de Bijbel ons over dat water? Nou, als het over dat water gaat, laat ik eventjes Johannes 7 er nog even bijhalen. In Johannes 7 vers 37 tot en met 39, dat is het gedeelte wat we vanmorgen ook gelezen hebben. De Heer Jezus zegt, de geest is het die levend maakt. Het is het leven. En toen God de eerste mens maakte, blies hij zijn levensgeest, de geest in de mens. En zo werd de mens levend. De geest is het die levend maakt. Nou, hier staat zo mooi in vers 38 van Johannes 7. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat gebeurde bij Jezus, maar dat mag ook bij ons gebeuren. Dat ook wij een bron worden waaruit dat water mag stromen door Christus. En dan staat er, dit zeide hij van de geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want de geest was er nog niet. Dat water, dat is de Heilige Geest. De Heilige Geest is dat water des levens. En dat water des levens, wat hebben we in Ezechiël 47 gelezen? Overal waar dat water komt, zal alles leven. Alles zal daar leven. Je kunt je niet voorstellen, het is al wel bewezen dat er in de Dode Zee heel veel micro-organismen aanwezig zijn, en steeds meer, dat de Dode Zee al begint te leven. Men heeft dat al heel duidelijk geconstateerd. Maar ja, als je ze gaan nu opnieuw investeren bij de Dode Zee, want de resorts die daar zijn, die zijn verouderd. Die komen ook steeds verder bij het water vandaan te liggen, want het peil van de Dode Zee, dat daalt steeds verder. Als je 20 jaar geleden een resort gebouwd hebt aan de oever van de Dode Zee, dan staat hij na 20 jaar 200 meter daar vandaan van de kust, want dat water dat zakt steeds verder weg. Nou, daar gaan ze wel wat aan doen. Ze gaan nieuwe resorts daar maken. Ze willen daar de hotelaccommodatie aanpakken en ze willen daar opnieuw gaan investeren. Ja, ik weet niet of u dat wel eens gedaan hebt, maar als je in de Dode Zee drijft en je voelt dat water, dat is net een soort olie. Het is een hele tijd geleden dat ik een keertje met een broeder uit de vergadering van gelovigen uit Bodegraven daar samen aan het drijven was in de Dode Zee. Weet je wat hij zei? Theo, ik voel me net een kroketje in een frituurpan. Dat zei hij. Ik voel me net een kroketje in een frituurpan. Zo dood. En als je water in je ogen krijgt, nou ga er dan maar uit, want dan moet je het helemaal weer uitspoelen, want het is zo zout. En als hier staat dat door de Heilige Geest gaat het leven, dan zeg je onmogelijk. Als wij mensen om ons heen kennen, waarvan je denkt, die zijn zo en zo verstokt ongelovig. Die willen er niks van weten, die zijn zo ongelovig, zijn zo dood als de Dode Zee. Als het water des levens daar komt, het gaat leven. Dat is het getuigenis van de gemeente. Dat mogen we uitdragen. Wat de Heer Jezus tegen de Samaritaanse vrouw zei, het zal in je worden tot een fontein. En een fontein, daar moet je niet te dichtbij komen, want dan word je nat gespetterd. Laten we mensen om ons heen maar nat spetteren. Laten we mensen om ons heen maar laten zien dat de geest van God in ons woont. Dat het Pinkster niet alleen een soort belijdenis is. Nou ja, oké, we hebben weer een keertje Pinksterfeest gevierd. We weten dat de Heilige Geest gekomen is en dat was het dan weer. Maar dat we ook die bron, de geest van God in ons leven mogen ervaren onder Gods heerschappij. Bij het altaar waar hij voor ons gestorven is, in het huis van God. Wetende dat we een tempel mogen zijn van de Heilige Geest. Overal waar het water komt, gaat het leven. Dat is niet het enige, maar er staat in vers 9 ook. En overal waar het water komt, wordt alles gezond. Heeft het gehoord, heeft het opgemerkt dat we dat lied zongen, dat lied 1, dat we ons gezond mogen baden in dat water? Als je gezond wilt worden, dan heb je de Heilige Geest nodig. De Heilige Geest in jouw leven. En overal waar dat water komt, daar herstelt God en daar wordt het gezond. En het derde, ja natuurlijk, zoals de Heer Jezus zo mooi zegt, als je drinkt van het water wat de wereld je biedt, dan blijf je komen. Heb je nooit genoeg. Maar als je eenmaal gedronken hebt van het water van Jezus, dat is echt dorstlessend. Dat verzadigt werkelijk. Dat geeft echt dat wat je nodig hebt. Het derde. We hebben het gehad over de bron. We hebben het gehad over het water. Wat voor water stroomt daar doorheen? Het derde wat kunnen we leren van de bedding van deze rivier? Nou, het is altijd heel leuk om te zien dat de Dinkel, waar we vlakbij wonen, zo'n 2-3 keer per jaar, dan zie je dat er zoveel regen valt. De Dinkel is een regenriviertje. Komt niet van de gletsjers, ook niet van de smeltende sneeuw, maar het is gewoon een regenriviertje. En zodra het een etmaal hard regent en ze hebben de sluisjes dichtstaan, dan wordt dat hele kleine riviertje, de Dinkel, dat wordt dan een rivier van minstens 200-300, soms wel op sommige plekken wel 500 meter breed. Dan komt het water vlak bij ons. Dan stroomt. Ja. De Dinkel is een stromende rivier. Stroomt altijd, zomer en winter. Het stroomt. Waarom stroomt een rivier? Zit er een gemaal achter of zo, waardoor een rivier stroomt? Een rivier stroomt omdat er niveauverschil is. Ja, toch? Een rivier die stroomt echt niet omhoog, maar altijd naar beneden. Vanuit Jeruzalem naar de Dode Zee, daar zit een verschil tussen van bijna 1000 meter. Dus die rivier is helemaal niet zo moeilijk om te gaan stromen. Zo naar beneden. Weet u, er staat in Hebreeën 7 vers 7. Zo is het onwederlegbaar. Het is heel eenvoudig. Een wet die niet om te keren is. Zo staat het in Hebreeën 7 vers 7. Het mindere wordt door het meerdere gezegend. Het mindere wordt door het meerdere gezegend. Als je nou tot zegen wilt worden voor de mensen om je heen. Nee, ik zeg niet dat je erboven moet gaan staan. Dat je een beetje neer moet kijken op mensen die niet geloven. Nee, maar het mindere wordt door het meerdere gezegend. Het grote gevaar is dat we als gemeente ons onderdompelen in de wereld. En we geen s'nachts beter zijn dan de wereld om ons heen. Meedoen met de wereld. Wereldgelijkvormig worden. En weet je, dan is die stroom, dan gaat het water stilstaan. Dan stroomt het niet meer. Maar als je dicht bij de Heer gaat bij je leven, als je bij zijn troon gaat leven, als je in zijn huis bent, dan ga je op een gegeven moment ervaren dat er een bepaalde stroming komt. Dan gaat het door je heen stromen, naar andere mensen om je heen. Dan blijft het niet bij jezelf. Dan wordt het jouw leven ook niet stilstaand water, maar stromend water. En ja, dan zie je zo mooi dat water, dat stroomt naar het oosten en naar het westen. Het stroomt wijd weg naar het oosten en naar het westen. En zoals die bron in de Hof van Eden, waar 4 rivieren ontsprongen. 1 rivier zelfs, zoals ik vanmorgen zei, zelfs ten zuiden van Ethiopië. Zoveel, u weet dat de Nijl de langste rivier is die er is ter wereld. Zo ver weg. Het kwam vanuit de Hof van Eden. Mensen, dan zal de zegen vanuit Jeruzalem wereldwijd verspreid worden. En dat was Gods doel met uw leven. Toen de Heilige Geest uitgestort werd, zei de Heer Jezus tegen zijn gemeente, en jullie zijn mijn getuigen over de hele wereld. Zo is het de zegen van God wereldwijd gegaan door het werk van de Heilige Geest. Zo wil Hij ook u en jou gebruiken tot zegen voor anderen. Laat het maar links en rechts, oost en west stromen, het water des levens, wat wij voor niets ontvangen hebben, maar wat door ons heen wil stromen. En als u ervaart dat het water des levens in u een stilstaand poeletje geworden is, en het gaat een beetje stinken, en het is stilstaand water geworden, dan wil ik u van harte vragen om weer terug te gaan naar die bron. Terug te gaan naar het huis, terug te gaan naar het altaar, terug te gaan naar de troon waar Hij regeert. Want dan gaat het water weer stromen. En dan wordt u een zegen voor anderen. En Het derde wat ik hier nog over wil zeggen, dat is dat er een man was die 500 meter meeging en hij zei, ga er maar doorheen. Nou ja, als een stroompje tot je enkels is, dan lukt dat nog wel. Hij zegt, nog eens iets verder, tot je knieën, ga er maar doorheen. Hij deed hen door het water gaan. En hij deed hen door het water gaan, dat heeft alles te maken met, hij beproeft je hiermee. Hij beproeft je hiermee. En de laatste keer, dan staat er, het water staat tot aan de heupen. Nou, ga er maar doorheen. En hij deed hen door het water gaan. In hoeverre ben je bereid er doorheen te gaan? En als laatste staat er, je kon er niet meer doorheen waden. Je moest er doorheen zwemmen. Wij denken heel vaak, wij willen de controle over dat water des levens. Wij willen de controle hebben, wij bepalen wel, nee. Als Gods geest in ons leven komt, dan zijn er van die momenten dat je voor het water staat en dat God vraagt, ben je bereid om je erin te werpen? Ben je bereid om je over te geven? Ben je bereid om de controle uit eigen handen te geven en je over te geven aan de leiding van de Heilige Geest in jouw leven? We willen het allemaal zo zelf bepalen, hè? Maar om je dan, zoals we straks ook gaan zingen, in die rivier te werpen, in die Godsrivier te werpen en zeggen, Heer, hier ben ik. Helemaal. Helemaal wil ik zwemmen in het werk wat de Heer Jezus voor ons gedaan heeft. Tot slot. Dat was de bedding van de rivier, maar ook nog iets over de oevers van de rivier. Er wordt hier ook gesproken over die oevers van de rivier. Die oevers van die rivier, die zijn er gelukkig. Want weet je, als er langs de Dinkel geen oevers zouden zijn, dan zou de Dinkel ophouden te bestaan. Dan zou er geen rivier meer zijn. Die oevers, die houden dat water in een bepaalde richting. Die waken over dat water. Als het over het werk van de Heilige Geest gaat, dan is het in bepaalde gemeenten, is de theorie en de theologie zo oeverloos. Alles kan. En alles kan wat betreft wat het werk van de Heilige Geest, en dat is het werk van de Heilige Geest, en ze hebben daar allerlei gedachten over. Ze kijken niet in de Bijbel wat de werking van de Heilige Geest is, hoe de Heilige Geest werkt, wat de Heilige Geest... Nee, ze kijken alleen naar hun eigen ervaringen. En er wordt soms oeverloos gedacht over het werk van de Heilige Geest. En het enige wat je dan krijgt, dat is dat een rivier helemaal verzandt. En er helemaal geen stromend water meer is. En dat het allemaal zelf opgewekt moet worden. Wat is het belangrijk om die Bijbelse richtlijnen, die oevers, die kaders te kennen waarbinnen het werk van de Heilige Geest zich afspeelt, zoals de Bijbel ons dat leert. En als je zo het werk van de Heilige Geest in jouw leven, Bijbels, mag ervaren. Nou, wat is dan het gevolg daarvan? Op de oevers, allerlei vruchtbomen. Op de oevers, zeer veel bomen. Op de oevers, bomen die altijd groen zijn. Op de oevers, voedsel voldoende. Genezing voor mensen die ziek zijn. Zo wil God dat water gaan gebruiken. Nou, dat gaat straks gebeuren. Als God tot zijn doel komt met Israël. Als er in Jeruzalem de troon van David staat en de Heer Jezus op de troon zit. Dan zal die stroom van levend water ook daadwerkelijk uit Jeruzalem vloeien. En zal Jezus koning der koningen zijn en heer der heren. Maar wat er dan in de toekomst gaat gebeuren, mag jij, mag u, mag ik nu al ervaren door het werk van de Heilige Geest in ons persoonlijk leven. Nogmaals, we leven in een woestijn. We leven in een dorre wereld waar weinig rekening gehouden wordt met God. Trekt u achter uw leven een groen spoor in de woestijn? Of is het nog zo droog? Zullen wij ook, willen wij ook, mogen wij ook hier in deze woestijn tot zegen zijn voor vele mensen die zo dorst hebben. En zo uitgedroogd zijn. Bijna niet meer kunnen leven. Wij hebben het antwoord. En wij mogen tot zegen zijn. Door dat water des levens in ons. En zo wordt dat water des levens tot een fontein. Waardoor we andere mensen nat mogen maken. Mogen laten delen van het werk van de Heilige Geest. Amen. Laten we heen gaan onder zijn zegen. En zo mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de troostvolle, krachtige gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn, tot het moment waarop de Heer Jezus zal komen en herstellen wat alles kapot gemaakt is. En hij zal regeren hier op deze wereld. En wij met hem. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.